Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Vanavond gaat bij ons voor dominee Brendeke uit Putten. De kerkraadsvergadering van 26 maart jongstleden zijn mede op voordracht vanuit de gemeente met algemene stemmen de volgende broeders verkozen: de heer G.A. Buitenweg van Reigerpad 14 in de vacature wijkouderling en de heer D. Nobbe van Noorwegenlaan 63 in de vacature diaken. Beide broeders hebben tot en met vrijdag 11 april de gelegenheid om hun beslissing op deze verkiezing kenbaar te maken. We gedenken hen in de voorbeden en wij bevelen hen ook aan in de voorbeden van u als gemeente. Voor oudeling Ron van Arkel en oudeling kerkrentmeester Johan Wiegman zijn geen tegenkandidaten ingediend. Dit betekent dat zij automatisch herkozen zijn. Evenlente vrijdagavond 11 en zaterdagmorgen 12 april is de grote schoonmaak van de kerk gepland. We zoeken nog vrijwilligers om te helpen. Vele handen maken lichtwerk en hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zie voor verdere informatie de weekbrief van deze week. Voor de agenda maken we u ook alvast attent op een tweetal vespers in de stille week. Te weten op dinsdagavond 15 en donderdagavond 17 april. Aanvang 7:30 en het zal steeds circa een half uur duren. Dominee van der Zwan is van 7 tot en met 10 april naar een conferentie in Engeland. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba. Als eerste lied zingen we uit Weerklank, lied 153, vers 1 en 3. Vers 1 begint met: Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. En vers 3 begint met: O allerheiligst, onuitsprekelijk wonder, de rechter zelf gaat aan het recht ten onder. Na het zingen van vers 1 en 3 van lied 153 uit Weerklank is er gelegenheid in stilte een zegen te vragen over deze dienst. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van generatie op generatie tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. We zingen verder met elkaar. Psalm 2, het eerste en het derde vers. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart van de volken ingenomen. Mensen die zich verheffen en opstaan om tegen de Heere en zijn gezalfde op te staan. Straks in de schriftlezing lezen we over hoe Jezus voor Pilatus staat. Nou, daar gaat Psalm 2 ook over. En we zingen ook het derde vers. Bijzonder ook die regels. Als God daar sprekend wordt ingevoerd. Mijn koning is gezalfd door mijn beleid. Gods koning gezalfd door Gods beleid. Psalm 2, vers 1 en vers 3. zullen met elkaar het geloof belijden. En als antwoord zingen we het zevende vers van dezezelfde psalm, psalm 2. Welzalig zijn zij die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Het zevende vers. Eerst belijden we het geloof. Dat doen we in verbondenheid met de kerk die van alle tijden en van alle plaatsen is. En ik roep je op om mee te belijden in je hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij weer komen, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen samen bidden. Heer in de hemel, heilige en hoge God, u die zo verheven bent, zo vol van licht, vol van liefde, vol van ontferming, u aanbidden wij. Vanuit hier, deze kerk hier in IJsselstein. Als u ons hier zo bij elkaar hebt gebracht, als gemeente, als predikant, verbonden met de mensen die thuis, elders, nu of later meeluisteren, in ontzag voor u, omdat u zo groot en zo heilig bent, en wij toch ook van onszelf beseffen dat wij zo groot en zo heilig niet zijn. Wij zijn kleine, zwakke, maar vooral ook zondige mensen. En toch hebt u de deur van de hemel naar de aarde geopend toen u naar deze wereld kwam, Heere Jezus. En u, Heere Jezus, hebt ook de deur van de aarde naar de hemel geopend door ons leven op u te nemen, door onze schuld te dragen, door te sterven aan het kruis en door weer op te staan. Zo ligt er ook voor een ieder van ons nieuw leven klaar. En Heer Jezus, daar danken wij voor die grote genade, voor die overgave tot in de dood. De rechter gaat zelf aan het recht ten onder. Dat hebt u ervaren. U hebt het gedaan, u hebt ervoor gekozen om dat te doen, niet voor uzelf, maar voor anderen, voor ons. En Heer, zo staan we daar in deze tijd bij stil, deze lijdensweken, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. We bidden u, zegen ons daarin ook vanavond. Als we de Bijbel open doen, geef dat het goede momenten mogen zijn. De Bijbel te lezen, die oude woorden ons leven binnen te laten komen. En dan stil te zijn in de verkondiging, omdat we geloven dat u door woord en verkondiging heen spreekt en kunt spreken. En dan bidden we, open ons hart daarvoor. Dat wij vanavond een woord van u zo mee naar huis mogen nemen. Als een kostbaar geschenk. Omdat u ons gezien hebt. Hier of verbonden. U hebt ons gezien, u hebt ons gehoord. En u wist wat wij nodig hadden. Spreek ons zo aan door uw geest. Geef dat hij hier vanavond in ons midden is. Doe de duivel weg. Die toch altijd zal proberen om ons afgeleid te raken. Niet geconcentreerd met onze gedachten elders. Heere, richt ons op u. En geef dat we zo u mogen zien, Heere Jezus. In al uw lijden, maar ook in al uw glorie. Omdat u koning bent. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. We lezen vanavond met elkaar Johannes 18 vanaf vers 28 tot en met vers 40. Johannes 18 vanaf vers 28 tot en met vers 40. Jezus is gevangen genomen. Hij is voor het Sanhedrin geweest, de Joodse raad. Petrus heeft hem verloochend. En dan wordt Jezus verder gebracht. En dat beginnen wij te lezen. Johannes 18 vanaf vers 28. Ze brachten dan Jezus van Caiaphas naar het gerechtsgebouw. En het was 's morgens vroeg. En ze gingen het gerechtsgebouw niet in, opdat ze niet bezoedeld zouden worden, maar het paascha konden eten. Pilatus dan ging naar buiten, naar hen toe en zei: welke aanklacht brengt u tegen deze mens in? En zij antwoordden en zeiden tegen hem: als deze geen misdadiger was, zouden wij hem niet aan u overgeleverd hebben. Pilatus dan zei tegen hem: neemt u hem en oordeel hem volgens uw wet. De Joden dan zeiden tegen hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Dat gebeurde opdat het woord vervuld zou worden dat Jezus gesproken had, toen hij aanduidde wat voor dood hij zou sterven. Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen hem: bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem: zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen hem: u bent dus toch een koning. Jezus antwoordde: u zegt, ik ben een koning. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen Jezus: wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden en zei tegen hen: ik vind geen schuld in hem. Maar u hebt de gewoonte dat ik op het paascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een misdadiger. Dit is het woord van God. Amen. De verkondiging zullen we stilstaan bij dit gedeelte, waar Jezus voor Pilatus staat. En in de preek hoop ik vooral ook in te gaan op vers 36, waar Jezus zegt: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Juist ook vandaag met ons wat we meemaken met alle koninkrijken, regeringen, bemoedigende woorden. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Voordat we daar verder bij stilstaan, zingen we Psalm 40, het vierde en het vijfde vers. Psalm 40 natuurlijk een psalm vanuit het Oude Testament, maar met veel lijnen ook naar het Nieuwe Testament, naar de Heere Jezus. In het vierde vers horen we de Heere Jezus eigenlijk zeggen: toen zei ik, zie ik kom, o Heer, de boekrol is met mijn naam vervuld. En in het vijfde vers, als Jezus tegenover Pilatus zegt: ik ben gekomen om van de waarheid te getuigen. Uw heideer wordt door mij alom verbreid. En even verderop, uw waarheid doe ik horen. Dus vandaar Psalm 40, vers 4 en 5 als voorbereiding op de verkondiging. Na de verkondiging zingen we met elkaar uit Weerklank, lied 189, Kroon hem met koningskroon, het godslam op zijn troon. We zingen couplet 1, 5 en 6. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Koning Jezus. Maar als je hem zo voor Pilatus had zien staan, zou je dat waarschijnlijk niet gezegd hebben, koning. Opgepakt, aangeklaagd, beschuldigd, ondervraagd en straks ook veroordeeld. Wat voor koninklijk zou je gezien hebben aan hem? Pilatus ziet er op dit moment belangrijker uit. Romeins gouverneur, belangrijkste baas in Jeruzalem, bestuurder van de Romeinse provincie waar Jeruzalem bij hoorde. Zo op het oog, als je die twee mannen zou zien staan, zou je zeggen, hij is het. Hij is de belangrijkste, de man van de macht, van de politiek en van de invloed, van eer, van aanzien, van statuur. Jezus, als je hem zo zou hebben zien staan, zou je van hem verwachten. Welke invloed heeft hij? Welke aanzien? Vandaag de dag is dat gevoel soms niet heel veel anders. Het wordt nogal snel verwacht van macht, van politiek en van invloed. Daar moeten toch de oplossingen ook vandaan komen. Daar moet het goede leven bedacht worden, uitgevoerd worden. En Jezus, ja, wat wordt er eigenlijk van hem verwacht? Ook vandaag. Wat verwacht u, wat verwacht jij van hem? Hij laat zich koning noemen. Hier, door Pilatus. Stemt met Pilatus in. Maar, zegt meteen erachteraan, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat betekent, ook voor vandaag met alle onrust tussen alle volken, daar hopen we vanavond bij stil te staan. We zien Jezus daar staan zo voor Pilatus. Het is 's ochtends vroeg, uur of 6 waarschijnlijk. Gisteravond is Jezus gevangen genomen. Eerst heeft hij nog de paasmaaltijd gehad met zijn leerlingen. Het onderwijs van Jezus gehoord, heeft Jezus gegeven over het liefhebben van elkaar. Jezus heeft verteld over zijn afscheid dat steeds dichterbij kwam, maar ook over de geest die na hem zou komen. Johannes 17, het hoofdstuk wat hier vlak aan vooraf gaat, lezen we nog het gebed van Jezus. Het gebed om de verheerlijking van hemzelf en van de Vader door alles heen wat er zou gaan gebeuren. Dat de Zoon en de Vader geëerd zouden worden. Daarna was Jezus naar de hof gegaan, Gethsemane. En daar waren ze al snel aangekomen. Judas met de soldaten en de dienaars van de Joodse leiders. Ze hadden Jezus gevangen genomen. Mee naar het Sanhedrin, de Joodse raad. En daar was Jezus de hele nacht al geweest. Ondervraagd door de hoge priester. Johannes, als je terugkijkt, hij schrijft erover in vers 12 tot met vers 14. Maar heel kort, heel summier. Maar dan in de vroege morgen, dan wordt Jezus van de Joodse raad door de Joden weggebracht naar Caiaphas, naar Pilatus. Pilatus die verbleef op dat moment in het gerechtsgebouw, het praetorium. Dat was zijn woonverblijf. Als hij in Jeruzalem was, dan verbleef hij daar, plaatselijk hoofdkwartier. En daar wordt de koning Jezus, door zijn eigen volksgenoten voor de rechter gedaagd. Want dat was Pilatus ook in dit soort gevallen, rechter. We zien het ook vandaag de dag nog wel gebeuren. Dat leiders voor de rechter moeten komen. Nieuwsberichten, krantenkoppen. Wat aan de buitenkant soms goed en mooi bestuur leek, bleek achteraf aan de binnenkant niet te kloppen. Of gaandeweg zo'n regeringstijd zag je het al door de barsten naar buiten komen. Aan de buitenkant, het klopte niet. Corruptie, grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik, fraude. Het komt allemaal langs. Zo vaak gaat macht mis. Daarom alleen zijn die woorden van Jezus over dat je elkaar moet dienen al zo ontzettend waardevol. Ook voor ons in deze tijd. Maar wat het vaak is, als je het hebt over leiders die voor een rechter komen, dan komen die vaak na hun regeringsperiode voor de rechter, omdat ze tijdens hun regeringsperiode dingen hebben gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar hier koning Jezus, koning van de Joden. Hij komt al voor de rechter, voordat hij ook nog maar officieel tot koning is gekroond. Voordat hij, zouden we menselijk zeggen, ook nog maar aan regeren is toegekomen. Vanwege vermeend gevaar, angst en vrees voor Jezus. De Joden hoeven deze koning niet. Hij ondergraaft hun leer en de positie van henzelf binnen het volk. En zo zien ze in hem geen koning, maar willen ze vooral ook geen koning in hem zien. Ze willen hem niet vertrouwen. En zo beschrijft Johannes dat Jezus voor Pilatus wordt gebracht. Vers 28. En in de verdere beschrijving van wat daar gebeurde, vers 28, zit een beetje ironie. Want als de Joden Jezus bij Pilatus brengen, blijven ze zelf buiten staan. En hoe wonderlijk is dat? Dit zijn de Joden. Ze leveren wel een onschuldige man uit om ter dood gebracht te worden, maar ze gaan zelf het gerechtsgebouw niet binnen, omdat ze anders dan volgens hun eigen regels het paascha niet meer mogen eten. Dus een onschuldige brengen en ter dood laten veroordelen weegt op dit moment minder zwaar dan het jezelf bezoedelen door bij een Romeins iemand naar binnen te gaan. Hoe tegenstrijdig. Maar het gevolg is wel, Jezus is binnen en de Joden zijn dus buiten. En in de komende tijd, als Jezus daar bij Pilatus is, zien wij Pilatus telkens heen en weer lopen. Hij loopt heen en weer tussen de Joden aan de ene kant en Jezus aan de andere kant. En dan gaat hij weer terug en als je zo door zou lezen, Johannes 18, 19, dan zie je Pilatus telkens heen en weer gaan. In vers 29 zien we hem naar buiten komen. Hij vraagt aan de Joden die voor hem staan: welke aanklacht dient u tegen deze mens, tegen Jezus in? Aan de ene kant het begin van het proces. De rechter die vraagt: wat is er aan de hand? Waarom komen jullie bij mij? Wat is de aanklacht? Maar aan de andere kant, blijkbaar hebben de Joden Jezus al bij Pilatus gebracht, maar is er ook nog geen aanklacht aan hem doorgegeven? Wat is er met Jezus aan de hand? Waar is hij schuldig aan? En als je dan doorleest, dan valt op dat de Joden in vers 30 Pilatus op afstand houden. Ze noemen eerst de echte aanklacht nog niet. Ze hebben Pilatus namelijk eigenlijk alleen nodig omdat wat zij zelf al onderzocht hebben en de straf die ze zelf al vastgesteld hebben, om die te bevestigen. Want Jezus moet aan het kruis sterven. Daarom zijn ze naar Pilatus gegaan. Een echte aanklacht noemen ze niet. Als ze het niet hoeven te doen, dan liever niet. Toch blijkt dat Pilatus gedurende het proces niet zo makkelijk mee wil werken met de Joden. En daarom klinkt uiteindelijk in hoofdstuk 19 vers 7 de aanklacht wel. Jezus moet sterven omdat hij zichzelf Gods zoon heeft gemaakt. Dat is uiteindelijk de aanklacht. Maar daar beginnen de Joden niet mee. Ze hopen dat Pilatus snel een beetje mee kan bewegen. Snel in kan stemmen en toe kan stemmen. En daarom geven ze als antwoord: wat is de aanklacht? Nou, als Jezus geen misdadiger was, hadden we hem ook niet aan u overgeleverd. Op de manier van: we komen niet zomaar met iemand naar u toe. Dan is er echt wel iets aan de hand. Dan heeft deze man echt wel iets gedaan. Vertrouw ons maar. En Pilatus die zegt dan tegen hen: ja, maar jullie hebben ook zelf jullie wetten. Dus als er iets met deze man aan de hand is, kunnen jullie ook zelf het recht ter hand nemen en hem veroordelen volgens uw wet. Dan moeten de Joden al iets van hun masker laten zakken. Ze moeten hun bedoeling duidelijk maken. Ze geven als antwoord: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Zo komen ze bij Pilatus. Ze weten het al, deze man moet sterven. Zelf mogen ze het niet. Daar hebben ze een Romein voor nodig. Daar zijn ze op uit. En dan gaat Pilatus weer naar binnen. naar Jezus toe. En dan stelt hij Jezus die bekende vraag: bent u de koning van de Joden? En dan valt op dat Pilatus dus echt wel het een en ander afwist van wat er speelde rondom de persoon van Jezus. Anders was hij hier niet met de titel koning van de Joden gekomen. Maar Jezus, voordat hij antwoord geeft op Pilatus, stelt eerst een vraag terug. Zegt u dit, koning van de Joden, zegt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd? En dan wordt Jezus ineens persoonlijk in die ondervraging. En de rollen draaien zich ineens ook een beetje om. In plaats van dat Pilatus de vragen stelt, stelt Jezus ineens een vraag terug. Koning van de Joden. Pilatus, zeg je dat omdat je dat zelf inziet of wilt weten? Of heb je dat ergens rond horen zingen? In de maatschappij, in de afgelopen dagen, weken, maanden? Pilatus, ben je zelf geraakt door het optreden van Jezus? Of heb je dat alleen maar van horen zeggen? Pilatus, je hoort hem geïrriteerd reageren. Ik ben toch geen Jood? Ik ben toch geen partij in dit conflict tussen Jezus aan de ene kant en de Joden aan de andere kant? Pilatus wilde de onafhankelijke rechter zijn. Het proeft ook iets van: komt Jezus hier misschien te dichtbij voor Pilatus? Je ziet Pilatus in gedachten haast een stap naar achteren zetten. Maak het niet te persoonlijk. Ik hoor hier niet bij, ik hoor hier niet tussen. Dit is een Joodse aangelegenheid. Ik ben een Romein, ik ben rechter. Onpartijdig. En daarom, hij neemt al snel het initiatief weer over en vraagt Jezus: wat hebt u gedaan? Terug de ondervraging in. Het initiatief ligt bij Pilatus. Niet te persoonlijk. De vraag van Pilatus komt vandaag ook nog wel omhoog. En misschien wel in uw of in jouw hart. Bent u, Jezus, koning van de Joden? Bent u, Jezus, koning van deze wereld? Bent u, Jezus, verlosser van mijn leven? Het is zo'n vraag naar Jezus. Die kan zo ineens omhoog komen in je leven. Omdat je ineens met Jezus geconfronteerd werd. Hij stond, om het zo te zeggen, voor je, net als voor Pilatus. Het overkwam je toen je de Bijbel las, toen je bad, toen je zong, in de kerkstad, Bijbelstudie of gewoon in gedachten. Maar je merkte hem, je zag hem. En u vroeg: wie bent u? Op de manier van: hoe moet ik u zien? Wie bent u nu echt? Ik lees over u, ik geloof in u, maar bent u wie u zegt? Wat zie ik daarvan? Wat geloof ik daar nou van in mijn eigen leven? Wat zie ik daar nou van in de wereld om mij heen? Het kan zo'n vraag zijn naar zekerheid, naar bevestiging. Omdat ook soms die twijfel zo je hart in kan grijpen. En dan lees je over Jezus in de Bijbel. En dan komt die vraag zo omhoog: bent u de verlosser? Bent u mijn verlosser? Of het was meer dat je dingen meemaakte in je leven. Die dingen die soms zo kunnen botsen en schuren. Je ervaringen. En het riep vraag op. Over wie Jezus is. Hoe hij handelt. Hoe hij aanwezig is in je leven. Wie bent u? Misschien ging het bij u wel heel anders. Het kan ook soms zo zijn dat je zoiets moois meemaakt in je leven. Iets wat zo overweldigend kan. Dat je de Bijbel leest en onder de indruk raakt van wie Jezus is. En in aanbidding zei je eigenlijk: wie bent u, Heer? Als u zo groot bent, dan gaat u mijn denken, mijn geloven zo ver te boven. U overstijgt dat. Het beeld dat ik van u heb is te klein. U bent groot. Heren, wie bent u? De vraag kan vanuit verschillende kanten naar je toe komen. Wie bent u? Maar ik hoop, hoe je ook vraagt, hoe Jezus voor je staat, dat je niet doet als Pilatus. Want als Jezus terugvraagt, dan doet Pilatus dus die stap naar achter. Hij houdt de boot af. Ben ik soms een Jood? Het is een stap weg van Jezus. Omdat Jezus een stap naar voren deed, naar het hart van Pilatus. Waar zit je zelf, Pilatus, in dit gebeuren? Waar zit je zelf in deze ondervraging? Waar zit je zelf in dit proces waarin koning van de Joden wordt ondervraagd? Maar Pilatus stapt weg en doet zijn hart dicht. Niet te betrokken raken in deze situatie. Niet persoonlijk. Jezus vraagt het vanavond aan u, aan jou. Wat u vraagt over mij, wat je zegt over mij. Zeg je dat vanuit jezelf? Of heb je dat van anderen gehoord? Want we kunnen elkaar in de kerk ook naspreken. En aan de ene kant is dat mooi. Is dat waardevol. We leren van elkaar wie God is, wie Jezus is. Opvoeding, voorleven, voorspreken, als ouders, clubwerk, catechisatie. Elkaar die woorden geven. Dat is ook iets prachtigs binnen de kerk. Maar wel zodat het je eigen woorden worden. Horen, overnemen en zelf ook weer uitspreken. Geloof je dit vanuit jezelf? Of geloof je dit omdat anderen het zeggen? God, Vader, almachtig en getrouw. Jezus, koning van de Joden, Messias, verlosser, zoon van God. Gekomen om aan het kruis te sterven, om zonden te vergeven, om ons leven bij God te brengen. Heilige Geest van God, wonend in mensenharten, om daar te heiligen, om leven te geven. Geloof je dat vanuit jezelf, of geloof je dat omdat anderen dat zeggen hier in de kerk? Jezus staat voor je. Wat zie je, wat zeg je? Stap je misschien terug, onpartijdig? Of stap je in geloof naar Jezus toe? U bent mijn Heere, u bent mijn Koning. Ik geloof. Als Pilatus Jezus de vraag terugstelt, wat hebt u gedaan? Dan is Jezus er wel helder over. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hier staat dus wel degelijk een koning tegenover een Romeinse gouverneur. Al lijkt zijn verschijning er niet op. Hij is het wel. En in vers 37 bevestigt Jezus het nog een keer. U zegt dat ik een koning ben. En daarmee bedoelt hij niet, het zijn uw woorden. Maar daarmee bedoelt Jezus, het klopt wat u zegt. Ik ben koning. Maar meteen bevestigt Jezus dat het zo anders is dan bij al die andere koningen. Jezus koninkrijk is niet van deze wereld. Jezus koninkrijk komt niet bij aardse en bij wereldse macht vandaan. En wat niet van deze aarde is, dat komt van boven. Dat komt van de hemel. U merkt namelijk bij Pilatus dat hij in zijn vragen ook op zoek is naar het gevaar in Jezus. Is Jezus van plan zichzelf tot koning te kronen, opstand te leiden? Moet Pilatus hier met zijn garnizoen Romeinse soldaten ingrijpen? Moet hij zich voorbereiden op iets wat er gaat gebeuren? Vormt Jezus een gevaar? Jezus geeft aan, zo'n koning, zo'n aardse koning ben ik niet. Als het wel zo was, zegt Jezus, dan zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Iets daarvan zien we gebeuren in de hof van Gethsemane. Petrus die daar in enthousiasme, in angst misschien ook wel, maar ook in moed zijn zwaard trekt. Slaat het rechteroor van Malchus af, knecht van de hoge priester. Wat zegt Jezus dan? Niet doen. Hij heelt het oor. Jezus laat zich niet verdedigen door Petrus. Dat hoeft niet. Dat is niet nodig. Zijn dienaars hoeven niet voor Jezus te strijden. Jezus maakte iets heel erg duidelijk. Was zijn koninkrijk van deze wereld geweest, dan was er gevochten. Dan had Jezus zich niet laten grijpen door de Joden, dan zou hij deze weg niet zijn gegaan. Dan had hij misschien een paar dagen geleden, toen hij op die ezel zo koninklijk Jeruzalem binnentrok, dan zijn kans wel gegrepen. De menigte voorgegaan, van de tempel, dan naar het gerechtsgebouw. De menigte opgezweept in de strijd tegen de Romeinen. Maar zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Gaat niet volgens die wereldse maatstaven. Daarom heeft Jezus zich dus wel laten grijpen. Daarom hielde hij wel het oor van Malchus. En daarom staat hij hier beschuldigd te worden voor Pilatus. En daarom zal hij onrechtvaardig veroordeeld worden. Op weg gaan naar Golgotha. Sterven aan een kruis. En na 3 dagen weer opstaan uit het graf. Is dat nu koninklijk? Zo'n weg zouden wij eerder vernederend noemen. Beschamend, afschuwelijk, oneervol. Welke aardse koning, aardse leider zal zo doen? Vrijwillig nog wel. Maar Jezus wel. Omdat zijn koninkrijk niet van deze wereld is, maar vanuit God. En dit is de manier waarop God zijn koninkrijk hier op aarde gestalte geeft. In die weg van sterven en opstaan. Een weg waarin Jezus zich compleet overgeeft, weggeeft voor zondige mensen. Jezus geeft het hier heel duidelijk aan. Mijn koninkrijk is zo anders. Daar komen geen aardse machtmiddelen aan te pas. Pilatus hoeft niet bang te zijn dat Jezus naar de kroon zal stoten. Jezus' koningschap is gebaseerd in de hemel. Daar ligt de basis. Maar dat betekent niet dat het koningschap van Jezus buiten de aarde valt. Of buiten de aarde blijft. Jezus' koningschap begint dan in de hemel, heeft een andere oorsprong, is van ander kaliber ook. Maar het richt zich op deze wereld. Om heel de schepping, heel de kosmos van God uiteindelijk onder Gods goede regeringshanden te brengen. Jezus doet dat in de eerste plaats door met zijn Heilige Geest in mensen te werken. Zo krijgt het koninkrijk van God gestalte. Daar waar mensen in Jezus geloven, is Jezus koning. Daar waar mensen Jezus dienen, volgen, eren, is Gods koninkrijk. Daar waar de Geest mensen leidt, daar is Jezus koning. Maar daar stopt het niet. Het koninkrijk van God krijgt verder gestalte in de woorden en de daden van de Christusvolgers in deze wereld. Gods koninkrijk zit niet alleen in mensen, maar ook in de geschiedenis. Daar handelt God, omdat de Geest van God het leven in de geschiedenis blaast, in deze wereld blaast. En zo zien wij het koninkrijk in mensen, maar ook om ons heen. Jezus staat daarvoor aan de basis. Hij vestigt dat koninkrijk op deze wereld door zijn leven. Het is mooi om die lijn in heel het Nieuwe Testament te zien, dat Jezus vanuit God eerst de macht krijgt, het koningschap krijgt, dat hij op deze wereld komt, zijn leven geeft, zijn leven ook weer terugkrijgt van God. En dat hij zo op weg naar zijn wederkomst als koning rondgaat in deze wereld. Om als koning te overwinnen en uiteindelijk heel deze wereld weer onder Gods handen te brengen. Alles en iedereen overwonnen op de duivel. Onder de macht van God. Wij zien daar misschien niet altijd zoveel van. Wat Jezus doet, hoe dat gaat. Daarom is het mooi om iets te lezen uit het boek Openbaring. In Openbaring 19, niet eens een heel bekend hoofdstuk, wordt Jezus beschreven als de overwinnaar die door de wereld gaat. We zitten richting het eind van de tijd, vlak voordat Jezus echt als totale koning gekroond zou worden. En het is mooi om te zien wat er dan over Jezus gezegd wordt en over zijn handelen. Jezus heeft ogen als een vuurvlam, en op zijn hoofd vele diademen. Hij is bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. Zijn naam luidt het woord van God. En uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de heidenvolken slaat. Teken van overwinning, van strijd. Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En tot slot, hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de Almachtige God. Hij staat erin. In de bak waarin het gaat om de toren van God. Alleen hij houdt het daarin uit. We zien daar iets van Jezus. In al zijn koninklijke heerlijkheid, zijn macht, majesteit en kracht. En dan wordt er nog vermeld dat op zijn bovenkleed en op zijn dij zijn naam staat. Koning van de koningen en Heere van de Heren. Dat is wie Jezus is. We zien hem vanavond voor Pilatus staan. Wie zal meer koninklijk hebben uitgezien? Waarschijnlijk Pilatus. Maar Jezus is het wel. Hij is wel die koning. Ook al zag je het daar niet, ook al zie je het soms voor je gevoel nu niet zo. Maar hij is het wel, dat heeft de Bijbel telkens gezegd. En we leven naar dat moment dat Jezus koninklijk terug zal keren. Om heel deze wereld te overwinnen. Om het beest, de valse profeet en iedereen die bij hen horen te verslaan. En dat dan het einde zal komen. Het einde van de huidige tijd. Van zonde, van pijn, van verdriet en van oorlog. Van koninkrijken die tegen elkaar opstaan. Van regeringen die elkaar de kaas van het brood proberen te eten. Dat stopt. En als Jezus totaal koning is, dan zal het begin zijn van Gods rijk. Met God, bij God, schitterend, heerlijk. Onbezorgd, compleet volmaakt. Dat is wat Jezus komt brengen. Dat is waar Jezus naar op weg is. En daarom staat hij hier voor Pilatus. Laat hij dit gebeuren. Omdat op deze manier zijn koninkrijk komt. Maar zoals gezegd, Pilatus hoeft niet bang te zijn voor zijn troon. Die blijft voor hem. Maar Pilatus, hij zou zich wel zorgen moeten gaan maken om zichzelf. Om zijn ziel, zijn heden, zijn toekomst. Want Jezus is koning. Zijn koninkrijk komt. En Jezus maakt wel duidelijk, ben je niet voor mij, dan ben je tegen mij en dan verlies je. Uiteindelijk voor altijd. Maar ben je voor, is Jezus jouw koning. Dan leef je met hem, nu en voor altijd. Ik hoop dat het een bemoediging is voor u, voor jou in deze tijd. Want we horen en zien veel van de leiders van deze wereld. De grote onrust die is ontstaan door de inval van Poetin in de Oekraïne. Juist nu de reactie van Trump, Amerika, de NAVO, Europa. Gebeurt dat wel niet in het Midden-Oosten, in Afrika? Enorme bedragen die worden vrijgemaakt en geleend om wapens aan te schaffen. De militaire opkomstplicht die misschien weer terugkomt in Nederland. Handelsoorlog. Mensen maken zich zorgen. Machtsverhoudingen liggen ineens heel anders. Als Europa vertrouwen op Amerika een beetje kunnen leunen, dat is er niet meer bij. En dan moet je ineens op eigen benen. Kunnen we dat? Hoe gaat dat? Je kunt je zorgen maken. De wereld is onvoorspelbaarder geworden. Vertrouwbare relaties blijken ineens losse verbanden te zijn. En al die koningen, presidenten, premiers, voor een deel uit op het goede, voor een deel ook helemaal niet. En ze roepen en overleggen en praten. En anderen die dreigen en bedriegen. We horen het allemaal. Politiek handig, onhandig. Waar moet het heen? Waar gaat het heen? Wie kun je vertrouwen? Vanavond kijken we naar Jezus. Ik hoop dat je hem ziet staan, zo voor Pilatus. Koning van de Joden. Zijn koninkrijk lijkt niet op al die koninkrijken en naties van vandaag. Zoveel leiders die zichzelf vooral groter willen maken. Langer regeren, meer beheersen. Landen annexeren en veroveren. Of het nu Oekraïne of Groenland of Congo of Taiwan is. Meer mensen, meer aanhang, meer overwicht. meer ook voor zichzelf, maar voor hun volk. En Jezus? Jezus houdt zichzelf niet in stand. Houdt zichzelf niet in leven, maar geeft zichzelf. Meer oog voor zijn volk dan voor zichzelf. Hij lijkt niet eens koninklijk. Hij gaat de weg van een slaaf, van een misdadiger. Sterft aan een kruis voor jouw zonde. Om jou en mij te kunnen verzoenen met God. Om het koninkrijk te brengen op deze wereld. Zodat jij daar binnen kunt gaan. Uitgenodigd om voor altijd met God te leven. Dat is Jezus. Geen koning qua statuur, maar wel koning qua herkomst. En als er één laat zien dat hij koninklijk alles over heeft voor zijn onderdanen, dan hij. Jezus is er duidelijk over. Ik ben koning. En wij in ons leven, wij volgen Jezus. Jezus die door het lijden heen zijn leven ontving. We weten niet hoe de toekomst gaat. We weten wel dat wij ons leven ook door het lijden heen ontvangen van God. Dat wij ook dat oude leven vanuit onszelf los moeten laten. En dat we het nieuwe leven van God uit ontvangen. De schuld, de zonde, het tekort, dat valt weg. En het hele leven, het verzoende leven, het geliefde leven, het vertrooste leven, dat krijgen we terug. Zo leven we dwars door de tijd. Met alle onrust, met alle aanvechting, op de weg van Jezus. Omdat je alleen op de weg van Jezus op weg naar de Vader bent. Omdat je alleen op de weg van Jezus weet, ik blijf niet alleen. Want koning Jezus verandert zijn politiek niet. Hij laat zijn onderdanen niet alleen. En God de Vader laat zijn kinderen niet los. Aan de hand van de Vader, op de weg van Jezus naar zijn koninkrijk. Want hij is koning. Zo staat Jezus daar, voor Pilatus. En zo staat hij vanavond ook voor ons. Als we doorlezen in Johannes 18. Dan merken we nog dat Jezus zegt dat hij is gekomen om in deze wereld van de waarheid te getuigen. Die waarheid is dat hij de verlosser is. Dat hij de Vader bekend maakt. En dat hij Gods Zoon is. Daarvoor kwam hij naar de wereld. Om dat te zeggen. Om dat te laten zien. En een ieder die in die waarheid is, luistert naar Jezus. Inzien dat Jezus de verlosser is. Als je in die waarheid bent, dan richt je, dan spits je je oren op Jezus. Hij is je koning, je volgt hem. Pilatus maakt het er vanaf. Wat is waarheid? Niet bedoeld als een grote filosofische vraag waar je een avond over kunt bomen met elkaar. Maar het antwoord laat schrijnend zien. Pilatus ziet de waarheid in Jezus niet. Hij probeert zich nog te redden uit deze netelige zaak. Maar Jezus is onschuldig, dat voelt hij wel aan. Maar hij laat het volk nog de keuze. Jezus of Barabbas. En het volk schreeuwt Barabbas. En dan Johannes nog even. De laatste woorden van vers 40. En Barabbas was een misdadiger. Bij Jezus werd het gezegd. Vers 30. Als deze geen misdadiger was, dan... Johannes zet ze tegenover elkaar. Maar alles was het echt. Maar Jezus moet sterven aan een kruis. Hij heeft het gedaan ook. Voor de waarheid en voor het koninkrijk. En zijn sterven is jouw garantie. Dat Jezus regeert. Nu al. Ook in jouw leven. En hij komt terug. Als koning van de koningen en heren der heren. Dat geeft vertrouwen. Hij is de waarheid. Hij is de koning. Maar weten wij de weg niet. Door deze tijd heen. Maar dan weten we wel wie onze heiland is. Dan kunnen wij de toekomst niet berekenen. Maar weten we ons wel veilig bij Jezus. Onze koning. Het lam. op de troon. Amen. Met elkaar God danken en ook met voor elkaar bidden. Heren, wat is dat een prachtig vooruitzicht. Dat we dat zullen zien, het lam op zijn troon in alle koninklijke heerlijkheid. Zoals Johannes de hemel in mocht kijken, de leeuw die ook het lam is, de leeuw van Juda, koninklijk overwinnend. En tegelijkertijd ook een lam, staande als geslacht, die zijn leven heeft gegeven. Zo bent u, Heere Jezus. In uw machteloosheid ligt uw kracht. En in uw krachteloosheid zit uw macht. Wij danken u voor uw majesteit. Dat u zo koninklijk bent. Dat u uw leven hebt neergelegd. Dat u het ons waard vond. Heere, dat is onbegrijpelijk. Wij, zondige mensen, maar u hebt het ons waard gevonden. Dat u uw liefde hebt gegeven, uw leven hebt gegeven. Dat u zich hebt ondervragen en bespugen en hebt laten slaan. Dat u zo hebt geleden en bent gestorven. Heere Jezus, wij aanbidden u. U bent heilig. U bent zo groot. U bent zo goed, zo genadig. U loven wij, nu en voor eeuwig. Halleluja. Heer, in de voorbeden komen we tot u. Er is veel om voor te bidden. En dan leggen we in de eerste plaats deze wereld in uw handen. Met al haar leiders. Heer, u kent ze allemaal. U weet wat hun drijft. Wij bidden of u met de leiders wilt zijn. Wilt u ze helpen om oog te hebben voor hun onderdanen. Juist ook daar waar onderdanen worden onderdrukt. Waar politiek wordt ingezet om mensen uit elkaar te drijven. Waar samenlevingen mensen tegenover elkaar komen te staan, gepolariseerd. Waar oorlogsmachines aan worden geslingerd of al op volle kracht draaien. Waar grenzen letterlijk en figuurlijk worden overgestoken. Heer in de hemel, wat een conflict, wat een strijd. Wat een ellende, wat een verdriet. Omdat het zoveel verschrikkelijke gevolgen heeft. Zoveel levens. Gebroken. Verminkt. Heren, we leggen alle conflictgebieden in uw handen. En bidden u om wijsheid voor de leiders. We bidden u vooral ook om vrede. Bidden we voor Oekraïne. Bidden we ook in Israël en in Gaza. Bidden we in Congo. Bidden we in al die andere landen waar dreiging is. Heer in de hemel, ontfermt u zich. Juist ook daar waar rebellengroepen, guerrillagroepen rondgaan. Geef vrede. Mensen die alles op alles zetten voor een stuk land. Heer, laat ze zien dat ze iets veel mooiers kunnen krijgen. Het vaderhuis, het vaderland. Dat u zult brengen als de hemel de aarde aanreikt. Heer in de hemel, help ons om als kerk getuigen te zijn in deze wankelende wereld. Getuigen van uw koningschap. Getuigen van de hoop die in ons is. Juist ook in een tijd die onze hoop ook onder druk zet. Bidden u of u deze gemeente hier in IJsselstein daarin ook de kracht, de moed en het geloof voor wilt geven. Getuigen zijn. In onze straat, in onze buurt, op ons werk, op school. Omdat u het van ons vraagt. Omdat u het zegt. U bent het zout van de aarde. U bent het licht van de wereld. Zo mogen we van hier gaan. Bemoedigd omdat we u zien. Bij al het geweld in deze wereld. U zien zitten op uw troon. En dan mogen we vertrouwen. Het loopt u niet uit de hand. En u komt terug. Heer in de hemel, geef onszelf ook die hoop. U kent ons hart. U weet wat daarin leeft. Wilt u de twijfel wegdoen? De onzekerheid naar buiten drijven? En vul ons met genade, met geloof en met vertrouwen. Heer in de hemel, we bidden voor predikant en zijn gezin. We bidden voor de kerkenraad hier. Wilt u hen helpen in het leiding geven aan de gemeente? We bidden u voor de mensen die zorgen kennen in de gemeente. Zij die ziek zijn, de rouwdragenden. We bidden voor de mensen die alleen door het leven gaan. Altijd alleen geweest. Nooit samengekomen en daarin misschien ook lijden ervaren. We bidden ook voor mensen die alleen zijn komen te staan. Na een scheiding, na een overlijden. Heer, ontfermt u zich ook dan. In de voorbeden bidden we in het bijzonder ook voor de verkozen broeders Gerard Buitenweg en Dave Nobbe. Wilt u hen ook zegenen in de roep die op hen afkomt? En geef dat ze uw stem mogen verstaan in die roep. En ook met een ja-woord antwoord mogen geven richting de gemeente. Maar heren, we leggen ze vooral samen met de mensen die bij hen horen in uw handen. Leid hun leven. We bidden nu ook voor familie Den Hartog in Zimbabwe, als we straks voor hen onze gaven mogen geven. Heer, wilt u hun werk ook zegenen. We bidden voor de plek in de wereld waar rampen zijn, te veel water of juist te weinig, waar aardbevingen zijn, we denken aan Thailand en Myanmar. Heer in de hemel, geef ook daar, midden in de ellende, uw zegen, uw nabijheid. En we bidden vooral, geef dat steeds meer mensen, u Heere Jezus, zullen zien. Wij danken u zo voor alles wat u gaf. En wij bidden u dat alles in het vertrouwen dat u onze koning bent. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik noem u nog de collectes. De collectes die u kunt geven bij de uitgang of digitaal hebben de volgende bestemmingen. De eerste collecte is bestemd voor de GZB en heeft als bijzonder doel het werk van de familie Den Hartog in Zimbabwe. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. We gaan met elkaar zingen als slotpsalm uit Weerklank, psalm 145, het tweede en het derde vers over God die we onze koning noemen en die onze koning is. 145, 1 en 2 en 3. Ga dan heen in vrede, verhef je hart op God. Hou je focus op Jezus en draag zijn zegen met u mee. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap in de Heilige Geest zij met u allen. Amen.